Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 106 en daarvan het derde vers: geef dat mijn oog het goede aanschouw. 106, het derde vers. Aan u zal worden voorgelezen Lucas 6, de versen 20 tot en met 49. Ik herhaal Lucas 6, vers 20 tot en met vers 49. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lucas 6, versen 20 tot en met 49. En hij, Jezus, zijn ogen opslaande over zijn discipelen, zeide: zalig zijt gij armen, want uwe is het koninkrijk Gods. Zalig zijt gij die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen om des zoons des mensen wil. Verblijd u in die dag en wees vrolijk, want zie, uw loon is groot in de hemel, want hun vaders deden desgelijks de profeten. Maar wee u, gij rijken, want u hebt uw troost weg. Wee u die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Wee u wanneer alle mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks de valse profeten. Maar ik zeg u lieden die dit hoort, hebt lief uw vijanden, doet wel degene die u haten, zegent degene die u vervloeken en bidt voor degene die u geweld doen. Degene die u aan de wang slaat, biedt ook de andere. En degene die u de mantel neemt, verhinder ook niet de rok te nemen. Maar geef een iegelijk die van u begeert, en van degene die het uwe neemt, eis niet weder. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degene die hen lief hebben. En indien gij goed doet degene die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde. En indien gij leent van degene van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen de zondaars, opdat ze even gelijk weder mogen ontvangen. Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed en leent zonder iets weder te hopen, en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn. Want hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen. Weest dan barmhartig, gelijk ook uw vader barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Verdoemt niet en gij zult niet verdoemd worden. Laat los en gij zult losgelaten worden. Geeft en u zal gegeven worden. Een goede, neergedrukte en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee gij lieden meet, zal u lieden weder gemeten worden. En hij zeide tot hen een gelijkenis. Kan ook wel een blinde op de weg leiden, zullen ze niet beiden in de gracht vallen? De discipel is niet boven zijn meester, maar een iegelijk volmaakt discipel zal zijn gelijk zijn meester. En wat ziet gij de splinter die in uw broeders oog is en de balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet? Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen, broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is uitdoe, daar gij zelf de balk die in uw oog is niet ziet? Gij geveinsde, doe eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien om de splinter uit te doen die in uw broeders oog is. Want het is geen goede boom die kwade vrucht voortbrengt en geen kwade boom die goede vrucht voortbrengt. Want een iegelijk boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend. Want men leest geen vijgen van doornen en men snijdt geen druif van bramen. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten. En de kwade mens brengt het kwade voort uit de kwade schat zijns harten. Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. En wat noemt gij mij, Heere, Heere, en doet niet hetgeen dat ik zeg? En ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet, ik zal u tonen wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is als een mens die een huis bouwde op de aarde zonder fundament, tegen het welk de waterstroom aansloeg en het viel terstond, en de val van datzelfde huis was groot.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 108 en daarvan de versen 1 en 3. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst, de lof bereid. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de theologische school, de kerk en de schuldwelliging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmorgen een ogenblik stilstaan bij hetgeen u vinden kunt uit het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Lucas 6. En ik lees u daarvan het 47e vers. Een iegelijk die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet, ik zal u tonen wie hij gelijk is. Het is onderwijs van de Heer Jezus. En dan letten we in dit onderwijs in de eerste plaats op de gedachte dat mensen tot hem komen. In de tweede plaats dat mensen naar hem horen. En in de derde plaats dat mensen hem gehoorzaam zijn. Het zijn alle drie dingen die u wel leest in vers 47. Die tot mij komt, die mijn woorden hoort en die dezelfde doet. En dan doet de Heer Jezus er nog een gelijkenis bij. In vers 48, dat leest u ook wel. Dan zegt hij, nou, dat is net als bij een bouwwerk. Die komen, dat is graven, zegt de Heer Jezus. En dat horen, dat is verdiepen. En tenslotte dat fundament leggen, dat is doen. Hij gebruikt dus in dat beeld van die gelijkenis, die begrippen, die drie woorden gebruikt, Heer, leg dat uit. Dan moet je graven, moet je verdiepen, moet je doen. En dat is wijs. En er zijn ook andere mensen die niet graven en die niet verdiepen, die dus niet komen en niet horen en dat niet doen. En die bouwen dan een huis, maar dan zonder fundament. En als het dan een crisis komt, bijvoorbeeld de dood, dan valt dat huis om. Dat legt de Heer ons dan allemaal hier uit in het slot van de bergrede. Dus we gaan stilstaan bij het onderwijs van de Heer Jezus. En we letten in de eerste plaats dat wij tot hem moeten komen. In de tweede plaats dat we naar hem moeten horen. En in de derde plaats dat we aan hem gehoorzaam moeten zijn. Gemeente, de tekst is genomen uit de zogenoemde bergrede. In Matthäus 5 tot en met 7 wordt die grote toespraak van de Heer door ons wel de bergrede genoemd. Omdat er staat in Matthäus 5 vers 1 en 2 dat hij is geklommen op een berg. Nou mag je dat ook vertalen dat hij is gegaan naar een berg. Het is de vraag of de Heer op die berg heeft gezeten of dat hij met zijn discipelen naar die berg is gegaan. Dat laatste is waarschijnlijk. Matthäus geeft ons daar een beschrijving van en Matthäus die richt zich op de Joden, op de Joodse mensen. En die legt uit dat de Heer Jezus de gekomen zaligmaker is en dat het allemaal al in het Oude Testament stond. En wat nou in het Oude Testament van de Heer Jezus werd gezegd, dat gaat in het Nieuwe Testament in vervulling. Lucas, die schrijft niet voor Joden, maar die schrijft voor heidenen. En die geeft dan ook weer een weergave van diezelfde bergrede. En als we dan even kijken in dit hoofdstuk in vers 17, dan zien we dat de Heer daar is afgekomen en op een vlakke plaats staat. En dat de discipelen daaromheen staan en daarachter staan dan de scharen, daar staat het volk. En dan begint de Heer in vers 20 met de bergrede, de veldrede zou je hem ook kunnen noemen. En dan horen we eerst een aantal dingen over wie wel en niet tot dat rijk van Christus behoren. Het gaat dan in de bergrede natuurlijk steeds over het koninkrijk Gods. Kijk maar in vers 20, daar ziet u, want uwe is het koninkrijk Gods. En wie behoren daar nou wel toe en wie behoren daar nou niet toe? Dat zijn de burgers van dat rijk. Daar wil de Heer eerst iets over vertellen, vers 20 tot en met vers 26. Daar leest u een aantal zaligsprekingen, maar u leest ook een aantal rampzaligsprekingen. Wee u, hè? Dat ziet u wel staan, bijvoorbeeld in vers 25. Wee u die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen enzovoorts. Dan in de tweede plaats gaat de Heer in dit gedeelte van de bergrede, zoals Lucas hem dat weergeeft, in op de vraag hoe wij nou omgaan een ontmoeten gaan met mensen die onvijandig gezind zijn. En dat vindt u in vers 27 tot en met vers 36. Kijk maar in vers 27. Heb uw vijanden lief. Heb lief uw vijanden. Doet wel, doet goed. Degene die u haten. He, dus die discipelen en die gemeente God, die staan in een vijandige wereld. Wordt van alles en nog wat tegen gezegd en beweerd. En de Heer die geeft onderwijs over hoe wij daarmee omgaan. Hoe dat behoort te zijn. Omgaan met een vijandige omgeving. En dat heeft de Heer zelf ook in praktijk gebracht. Want op het kruis van Golgotha, het eerste kruiswoord, dat weet u wel. Toen heeft de Heer voor die mensen die hem aan het kruis hingen gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij heeft niet gescholden, wat vaak gebeurde, maar hij heeft gebeden. Bidden voor je vijand. Dat is heel moeilijk natuurlijk. Stefanus heeft dat later ook gedaan, toen hij werd gestenigd. En zei, Heer, reken hun deze zonde niet toe. Nou, dat is wat de Heer werkt. Hoe omgaan met onze vijanden. Hè? Wij zijn niet vijand, maar mensen die ons lelijk bejegenen. Kunt u dus veel over lezen hier in deze reden van de Heere. En dan in de derde plaats gaat de Heere in vers 37 tot en met vers 42 ons vertellen hoe we nou om moeten gaan met broeders. Je hebt een gemeente Gods. En in het beginsel is de gemeente God dus in haar wezen zijn broeders en zusters. En hoe moeten wij dan met elkaar omgaan? Nou, er zijn altijd wel broeders en zusters waar u veel op hebt aan te merken. Bijvoorbeeld omdat ze bepaalde dingen zeggen of bepaalde dingen doen die u niet aangenaam vindt en zo. En dan al gauw dan ziet u enorme balken in een andermans gedrag of een andermans gezin en noem allemaal maar op. En dat is niet ten onrechte. Er gebeurt natuurlijk ook in een gemeente vele erge dingen. Huwelijksmoeilijkheden, gezinsmoeilijkheden, verkeerd gedrag enzovoorts. En hoe gaan we daar nou mee om? Hoe gaan we nou met dat soort dingen onder elkaar om? Nou, daar gaat hij er ook wat over zeggen. En dat kunt u dan lezen in vers 37 tot en met vers 42. En dan zegt de Heer, dat is op zich niet verkeerd dat we de foute dingen bij anderen zien en dat we daar ook wat van proberen te zeggen natuurlijk. Maar we moeten dan eerst even bij onszelf beginnen. Want als we die splinter zien bij een ander, moeten we wel op die balk letten in ons eigen oog. Splintertjes een klein stukje houden en een balk is een enorm stuk hoog. We moeten onszelf vooral niet overslaan. En dat zou zomaar kunnen, hè. Dat we onszelf overslaan. Dan zegt de Heer, geveinsde, vers 42, doe eerst de balk uit uw oog. En dan zult gij bezien om de splinter te doen die in uw broeders oog is. Je bedoelt van, het moet wel op de goede manier gebeuren, hè. Ze fouten aanwijzen anderen. Kijk, dat is zo mooi, hè? Dan heb je een vinger, dan wijs je een ander en dan staan er gewoon drie naar jezelf. Zo wijs je toch aan, hè? Dan heb je 1, 2, 3, die zijn naar jezelf en 1 naar een ander. Dat is de houding die je bedoelt. Ze wijzen, dan weten we ook tegelijk, 3 naar een ander. En ik las gisteren bij Koolbrugge, dat is wel mooi. Die zegt, ja, de hele wereld eigenlijk een zak met wormen. De wereld is een zak met wormen. En heeft God er 1 ellendige worm, en dan bedoelt hij zelf met alle ellendigste de worm heeft hij eruit gehaald. Misschien vind je dat een beetje cru. Er staat toch in Psalm 22, dat Jezus een worm was en geen man. Nou, ik vind dat eigenlijk wel mooi, zulke uitspraak. He? Een worm, zak met wormen. Haalt hele van die wormen uit. Kijk, dan heb je geen pretenties meer. Hè? Nou, dat bedoelt de Heer. Nou, ook in de omgang met anderen, dat wij... een beetje weten wie we nou eigenlijk zelf zijn. En dan in, dus eerst wie die burgers zijn van dat rijk. In de tweede plaats hoe we omgaan met onze vijanden. In de derde plaats hoe we met elkaar omgaan. En dan in de vierde plaats dat rijk van Christus. Ja, dat is en die echte dienaren van de koning. Dat zijn vruchtdragende mensen. Je kunt dat lezen vers 43 tot en met vers 45. Dat zijn goede bomen en daar staat zelfs in vers 5 goede mensen. Hé, denkt u, dat klopt vast niet. Hoe kan de heer Jezus het nou hebben over goede mensen? Nou, dat staat wel in de Bijbel. Kijk maar vers 45. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. Ja. Wel een mooie zin om te onthouden, hè. Dat de heer dan onderscheid maakt tussen goede mensen en kwade mensen. En dat het echt in de Bijbel staat. En dat de heer Jezus dat zegt. En tegenover de goede mens staat de kwade mens. En die brengt kwade voort uit de kwade schat van zijn hart. Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. En de heer zegt tegen zijn discipelen, u moet wel een goed mens zijn. En bepaal eens hoe het nou ligt in uw hart, in uw vernieuwd hart. En hij spoort aan tot een gezegen, tot een vruchtbaar leven. En dan tenslotte komt de toepassing, dat is het slot, vers 46 tot en met vers 49. En dan zegt de Heer, ja, wat noemt gij mij Heer, wat noemt u mij Rabbi, of onderwijzer, of Kurios? Dus zo sprak men de Jezus ook aan met heren. Maar wat noemt u mij heren? U kunt dat wel zeggen. Maar meent u dat ook? En dan gaat de Heer dat verduidelijken. En dan zegt u ja. Iedereen die tot mij komt. En mijn woorden hoort. Dan heb je twee mogelijkheden. U kunt uw woorden wel doen en niet doen. En we heel goed hebben dat het hier staat. Hè? En dat de Heer hiervoor dus heel vaak heeft gezegd. Doe dat, ga, kom, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allemaal bevelen. Ik zal er nog even een paar aan u voorlezen. Want anders dan denken we misschien dat we remonstrantse leer staan te verkondigen of zo. Maar het staat toch echt dat de Heer zegt. Dat begint al in vers 27. Hebt lief uw vijanden. Beveelt hij gewoon. Hij zegt in die zin, heb uw vijanden lief. Dat is een eis. En dan staat er in vers 76 nog een keer. Doet wel degene die u haat. Goed doen aan degene die u haat. Dat moet je doen. Dat bedoelt de Heer. En dan staat er in vers 8. Zegen degene die u vervloeken. En bid voor degene die u geweld aan doen. Dat zijn allemaal imperatieven. En dat is een bevel. Dan geeft de Heer dus aan die discipelen, en die scharen staan er ook bij, die horen dat ook. Zo staat dat hier in de Bijbel. En zo komen we dat toch regelmatig in de Bijbel tegen. Want die hele bergrede is ervan vervuld eigenlijk. Nou, dan kunnen we bij de Heer komen, en dan kunnen we zeggen, Heere, Heere, wat fijn dat u dat allemaal zegt. We kunnen daar ook naar luisteren. En vervolgens gaan we naar huis en doen het niet. Ja, zegt de Heer. Dan ben u dus een mens die wel hier is geweest, maar die bouwt dan wel zonder fundament. Ja. En als het dan kritiek wordt, u gaat bijvoorbeeld sterven, dan stort de hele boel in elkaar. En dan heb u wel gezegd, Heere, Heere, maar niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere zal ingaan in het Koninkrijk Gods. Wat is er dan belangrijk? Nou, zegt de Heere, dat u komt, dat u hoort, en dat u komt, dat noemt de Heere dan in vers 48, dat u gaat graven. In de tweede plaats, dat u hoort, dat u verdiept. Dus niet alleen maar in de bovenkant, nee, doorspitten. Verdiepen. En tenslotte doen, dat is het leggen van het fundament. Zo staat dat hier. Kijk, het is altijd zo belangrijk dat we eerst maar eens beginnen met te lezen wat er nou echt in de Bijbel staat. En dat we dat dan gaan overdenken en dat we daarop dat gaan herkauwen en over nadenken, zodat u dat ook van de week een beetje meeneemt, hè. Want ik was vorige week in Apeldoorn. Toen ben ik begonnen met een voorbeeld. Ook voor onze jonge mensen is dat wel belangrijk om eens even goed na te denken. Kijk, als ik hier nou binnenkom met een tas van briefjes van 50 euro en ik begin die uit te delen, dan zegt u, oh, dat is wel fijn. He? Allemaal een briefje van 50 euro. En dan begin daar vooraan, een jongetje 50 jaar, 50. En dan zeg ik af. En wat, dan vraag ik dan, nou, dat mag u hebben, dan doe er maar wat mee en dan hoor ik volgende week wel wat u daarmee gedaan heeft. Nou, ik denk dat er niemand is geweest die zegt, we hebben het in de kliko gegooid. Nee, dat zou wel dom zijn. Nee, de een die heeft gezegd, nou, we hebben het opgespaard. Een ander heeft gezegd, nou, we hebben daar iets moois voor, een mooi plant voor gekocht. U hebt daar wat mee gedaan. En dan kan ik gewoon over vragen, dan kan ik woensdag vragen, dan kan ik donderdag vragen. En dan heb u daar ook een verhaal bij. Wonderlijk dat we dat zomaar kregen en daar hebben we iets heel moois mee gedaan. Nou, fijn. Nou kom ik hier niet met een tas geld. Maar dan kom je met iets wat nog veel meer waarde heeft. Namelijk Gods woord. En er staat in de Bijbel dat dat meer waard is dan het fijnste goud op aard. Zat er echt in. In de psalm. Dus ik deel goudkorrels uit. Dan ben ik ook verplicht om dat te doen. Paulus noemt zichzelf een uitdeler van de menigerlei genade Gods. Paulus moest uitdelen. En weet u wat nou zo vreemd is? Als we briefjes van 50 euro hebben, dan zijn we er nog, kunnen we er een jaar later nog over praten. En weten we wat we mee gedaan hebben. En dan kun je huiszoek komen praten. En dat, nou, je krijgt de mooiste verhalen. En als ik nou van de week zou komen en zeggen, wat heb je nou zondag gehoord? Nou, dat wordt al moeilijk. Maar wat heb u er nou persoonlijk mee gedaan? En dan wordt het vaak heel stil. Ik ook hoor. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Dat het dan zo doodstil wordt. Terwijl de Heer laat uitdelen. De menigerlei genade Gods. Aan jongeren, aan ouderen, aan vaders en moeders. Ja, misschien komt dat wel omdat we Adams kinderen zijn. Dat we die aardse briefjes van 50 euro veel belangrijker vinden dan die enorme goudklompen die God wil uitdelen. Misschien ligt het probleem wel in onszelf. Nou, als we zo ver komen, dan begint er al wat te dagen in ons leven. Dan zijn we er nog niet. Maar dan begint het een beetje te dagen. En dan gaan we toch maar weer dat uitdelen. Hè? Ja, we gaan die goede woorden Gods gaan we uitdelen. Dat zijn goede woorden. De woorden van de zaligmaker. En dan zegt de Heer, in het vers wat ik heb voorgelezen, een iegelijk die tot mij komt. Ja. Maar dat is dus eerst, en hij noemt dat dan in vers 48, ieder die graaft. Ja. Je wilt een huis bouwen, je wilt iets doen wat van belang is, dan moet je graven. Ieder die komt, die graaft. Nou, fijn dat u er bent. Ja, dat meen ik echt. Ik vind het jammer dat er ook nog lege plaatsen zijn. En fijn dat u ook dat woord Gods wilt horen. En ik hoop dat u hier ook biddend bent gekomen. In die bergrede heeft de Heer niet gezegd van, nou, die mensen die er allemaal staan, laat die maar weggaan. Nee, dat heeft de Heer nergens gezegd. Integendeel, we horen keer op keer dat de Heer in de Bijbel zegt, komt. Dus als je zonder zit, dan moet je 's ochtends niet in je bed blijven liggen. Dat is een heel groot kwaad natuurlijk. En als er kerk is, moet je niet thuis gaan zitten en zeggen van, oh, ik heb er niet zoveel zin aan of zo, of weet ik veel. Want dan staan we natuurlijk onze eigen zaligheid in de weg. Een iegelijk die tot mij komt. Nou, daar kunt u al een hele week over nadenken. Hè. Die tot mij komt. Waar gaan wij graag naartoe? Waar gaat u nog graag naartoe? Waar ga je als jongen graag naartoe? Als meisje, als vader, als moeder? Of ja, misschien gaat u wel graag op verjaardagsvisite of ik weet ik wat allemaal meer. Is dat belangrijk? Ja, soms wel voor de sociale contacten en voor de familieband en weet ik wat allemaal meer. Maar is het nou belangrijk als de crisis in uw leven ontstaat? Als u gaat sterven bijvoorbeeld? Is het dan belangrijk dat je vakantie hebt gehouden, grote reizen hebt gemaakt en overal naartoe bent geweest? En nee, is helemaal niet belangrijk. Nou, dat is voor God helemaal niet belangrijk of u in New York bent geweest. Ik ben de afgelopen zomer met mijn zoon in New York geweest, maar eigenlijk voor God is het niet belangrijk natuurlijk. Nee, mag wel, maar is niet belangrijk. Het licht van die grote crisis van uw leven, dat we dus reiziger zijn naar de eeuwigheid, is dat volstrekt onbelangrijk. Ja. Wat is dan wel belangrijk? Nou, dat we in maar eens komen tot hem. En eigenlijk iedereen die tot mij komt. Dat heeft de Heer ook verschillende keren in de Bijbel gezegd. Matthäus 11, vers 27. Die komt herwaarts tot mij. Kom hierheen bij mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En in Johannes 7, vers 37. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Ja, dat komen. Laten we eerst maar even tegen elkaar zeggen dat de mensen mogen komen. Ja, u mag komen. U mag bij de Heer Jezus komen. U mag komen als u dorst heeft. U mag komen als u vermoeid bent, maar u mag ook komen als u zegt, ja, dat heb ik allemaal niet. U bent altijd welkom. U hoeft nooit te denken, zou dat nu wel schikken als ik vandaag of vannacht of volgende week of gisteren bij hem kom? Zou ik nou wel welkom zijn? Nee. Mensen zijn welkom bij hem. Een iegelijk staat er, ziet u wel staan, dat woordje iegelijk. Een iegelijk. En we gewoon iedereen, alle mensen. Of het nou een Samaritaan is, of het nou een Jood is, of het nou een Farizeeër is, of het nou een Sadduceeër, of dat het nou iemand uit Galilea is, of het nou een heiden is, een Canaanese vrouw. Ik lees nergens in de Bijbel dat de Heer zegt, jij bent niet. Ja, een enkele keer wel. Dat is als we bij de Heer komen met de verkeerde vragen. Dan kom je ook wel tegen. Dan ben je nog wel welkom, maar dan zegt de Heer tegen die rijke jongeling bijvoorbeeld, nou jongen, ik ben blij dat je er bent, maar dan moet ik je even iets vertellen. Dan staat de Heer dat een beminde. En die jongen die had een boezemzonde, dat was zijn geld natuurlijk. En dan zegt de Heer tegen die jongen, nou, fijn dat je er bent, maar nou wil ik jou mij discipel maken. En dan moet je dat geld maar even wegdoen. Doe dat maar weg, want daar heb je niks aan. Als de crisis komt in je leven, heb je er niet veel aan. Dus hij pakt die jongen precies op zijn boezemzonde. En hij zegt eigenlijk, de jongen, dan moet je bekeren. Ja. Nou, u weet het gevolg. De Heer heeft hem niet weggestuurd. Die heeft niet gezegd, ja, ik mag mijn discipel niet zijn. Die zegt, welkom, graag. Maar hij wilde niet. Hij kon van dat spul dat hij allemaal had niet af. Want dat stond in feite nummer 1 in zijn leven. Ja, zijn bezit en zijn, hij stond gewoon zelf nummer 1. En toen de Heere hem daarop wees, en toen de Heere hem dat aanwees, zakte hij door de mand. Ik zeg het maar heel plat. Kon hij er niet af. En hij ging bedroefd weg. Maar één ding moet ik wel tegen u zeggen. Wie u ook bent, of u nou jong bent of oud, u bent welkom. Ik heb het afgelopen zondag, of in de week ook bij de Bijbellezing gezegd. Als al u nou als een koud en dood mens in de kerk zitten, En u denkt van ja, ik hoor zoveel over kanker en zo. En zou ik dat nou ook niet kunnen hebben? Dan belt u de dokter op en zegt, dokter, mag ik even een beetje bloed afnemen? En iets van urine, dat even naar gekeken wordt enzovoort. Nou, dat kan, dat mag. Nou, dat doet u, dat moet u ook doen. U zegt misschien, ja, maar ik ben dood en koud en ik ben een gevallen mens. En, nou, ik kan het toch niet van mezelf. Ik zou zeggen, neem contact op met die heelmeester in Gilead en met de balsem die al daar is. Want daarvoor zit hij nu in de kerk, hè? Dat u de goede weg hoort. En dat u het goede adres aanwijst. En dat u daar naartoe gaat en dan komt en dan ook volhoudt. Dus als die telefoon in gesprek is, dat u nog een keer belt. Doet u toch ook? Doet u in het gewone leven ook, hè? Je hebt wel eens dat een telefoon in gesprek is en dan denk je 5 minuten later, doe je weer. Totdat je contact hebt. Zoals nu ook in het geestelijke. En eigenlijk die tot mij komt, u mag komen. Het is ook nodig dat u komt. Ja. Ja, we kunnen overal naartoe gaan, hè. We kunnen net als op verjaardagsvisite en zo gaan, maar daar word je niet beter van over het algemeen. Voor de familie is dat goed, maar verder, ja, als er nou verder niks bij is, dan laat het je ook wat leeg. Heb je dat nooit het gevoel dat je s'avonds thuis geweest bent en denk je, ja, wat heb ik nou over gehad? Ik had beter thuis hier een boekje van Gray kunnen lezen of zo. Gisteravond zat nog een preek van Kolbrugge te lezen. Een beetje verdrietig, een beetje moedeloos soms. Een weduwnaar, heb je dat wel eens. Maar een beetje stil. Ja, zou je ergens heen gaan. Maar ja, dan kom je ook weer thuis in een lege slaapkamer. En dan lees je met een preek van Kolbrugge. En daar staan mooie dingen in. En aan het eind van de dag denk je, ja, ach, heer. Daar gaat het toch maar om, hè. Het ene nodige. He, wat nou belangrijk is, hoe God zorgt voor Abraham en dat hij zo ook vandaag nog zorgt. Maar het is wel nodig dat u komt, hè. En dat u er iets van weet, dat u daar lag te bedelen, lag te worstelen aan die troon der genade. Kijk, we kunnen onszelf niet bekeren, dat begrijp ik ook wel heel goed. Want dat leert ons de Bijbel overal. Maar weet u wat we wel erg goed kunnen? Onszelf in de weg staan. Je kunt de Bijbel wel lezen of niet lezen. Je kunt wel je knieën buigen of niet je knieën buigen. Je kunt wel over die dingen nadenken en niet over die dingen nadenken. En weet u wat de duivel nou het liefst heeft? Vooral niet lezen in de Bijbel. Vooral niet naar de kerk gaan en vooral er niet over nadenken. En weet u wat ik nou in de kerk tegen u vertel? Dat u dat wel moet doen. Omdat het in de Bijbel staat. Die tot mij komt. Als u iets in die Bijbel leest, dan moet u het onthouden. Ja, maar dan, ik weet het, dat moet Gods geest zegenen. Maar u hebt allemaal wel eens gehoord dat de Heer werkt in de middelijke weg. Herkent u dat? God heeft middelen verordineerd. Net als in het gewone leven. Kijk, een ziek mens, die geeft je pillen, medicijnen. En als die mens nou zo eigenwijs is dat hij die pillen niet gebruikt, dan is dat levensgevaarlijk. Maken die pillen hem dan beter? Nee, natuurlijk niet. Het moet gezegend worden. En het kan ook zijn dat hij ontzettend veel pillen gebruikt, omdat het toch dat hij sterft of dat hij ziek blijft. Dat kan. Die mens moet wel die pillen gebruiken. Zoals nou ook met Gods woord. Die middelen moeten wij gebruiken. En dan ook regelmatig. Dat is nodig. Er komt hier in de kerk geen één mens in de hemel buiten de Bijbel om. Echt niet. Dat gaat niet. Dat kan gewoon niet. Dat is niet de weg die God in de Bijbel heeft verordineerd. Zo heeft God het niet bepaald. Er komt ook niemand hier in de hemel buiten het aanhoudend gebed om. Ja, dat klinkt nou een beetje activistisch en ik weet dat wel. Maar het is erg belangrijk dat we in deze tijd van smartphones, computers en drukte en weet ik wat allemaal meer. Wel, wijzen op die middelen, op onze plicht. Want voor je het weet, dan besteden we al onze tijd aan de wereldse dingen en blijft er voor die geestelijke dingen niks meer over. Heb je dat ook nooit? En dan van de dag denk ik, wat was er nou van de wereld of wat was er nou van God? Of heb je elke dag maar weer een geruchtheid, ik heb het toch. Ja, ik mag straks voor God staan, dan zal ik tegen God zeggen, Heere, ja, ik was niet uitverkoren, maar ik heb er mijn hele leven om gebeden. Ik heb er zo ontzettend veel aan gedaan. Durf je dat te zeggen? Heb u de 24 uur per etmaal zo besteed? Of niet? Wanneer die tot mij komt, dat is, u mag komen. Het is nodig. Het is ook belangrijk. Ja. Belangrijk dat we bij die zaligmaker komen. Hij is God en mens. Hij heeft de ware wijsheid. Ja. Nou, dan zullen we de eerste gedachte maar eens even komen. Dan gaat de Heer verder en dan zegt hij. En mijn woorden hoort. Nou, daar moet ik ook het een en ander van zeggen. Ook vooral in het Lucas-evangelie, maar we gaan eerst zingen. Dat doen we uit 118 vers 7. 118 vers 7. Dus we zijn met die bergreden bezig en de Heer die geeft daar onderwijs. En dan zegt hij, een ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort. Nou, je hebt menselijke woorden en die kun je vaak gauw weer vergeten, want dat heb je toch vaak niet zoveel in omhakken. Maar dan staat hij, mijn woorden. Dat zijn dus de woorden van de zaligmaker. En als je nou gewoon begint te lezen in het Lucas-evangelie, dan staat er toch heel wat over dat woord van de Heere. Het woord van de hemel. Lucas 1 vers 38. Daar zegt Maria. Als de engel de boodschap brengt dat ze zwanger zal worden uit de Heilige Geest. En dat allerlei schande met zich meebrengt. Mij geschiede naar uw woord. naar uw woord. Dat heeft dus hele grote betekenis, woord van de hemel. En dan verder oplezen, in Lucas 2 komen we dat ook weer tegen. Dan heb je die herders, die hebben dat kindje in de kribbe gezien. En die zijn helemaal, hè, de Heer is hen verschenen. Ze zijn helemaal, ja, ondersteboven van God naar hen heeft willen omzien. En dan lees ik in de Bijbel dat die herders alom het woord bekend maken wat hun van de kindertje gezegd is. Dat die engel heeft gezegd, u is heden geboren de zalig, maar dat woord hebben ze overal bekend gemaakt. Dat is zo dierbaar geworden. Ja, daar zijn ze, dat is een grote parel geweest die ze hebben onthouden, dat woord van dat kind. En als we weer verder oplezen in het Lucas evangelie, dan zegt de Heer Jezus zelf tegen de duivel, dominee Visser vorige week over gepreekt, de mens zal niet leven bij brood, maar bij alle woord Gods. Weer dat woord. En in hoofdstuk 5, daar lezen we dat de mensen zijn samengekomen, hoofdstuk 5 en 1, om het woord Gods, om het woord te horen. Woord Gods. En in hoofdstuk 8 komen we dat ook weer tegen, die het woord gehoord hebben, in een eerlijk en in een goed hart bewaren. En in Johannes 17 zegt de Heer Jezus, ik heb hun uw woord Vader, ik heb hun uw woord gegeven. Nou, dan zegt de Heer dat hier weer opnieuw, hè. Mijn woorden. En woorden betekent dan ook in de Bijbel altijd, ja, de zaken, hè, die ik u bekend maak. En dan die woorden horen. Nou, er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn geweest, die hebben daar wel gestaan, die dachten, wanneer gaat de Heer dan weer zijn wonder doen en zo, en die hebben al die woorden gewoon het ene oor in en het andere weer uit. Of die hebben helemaal niet geluisterd, misschien zit u zo ook wel in de kerk en denkt u van, nou ja, laat die dominee maar praten, ik heb er geen zin in om naar te luisteren, dat heb ik nou zo vaak gehoord en zo. Ja. Wat denkt u? Zou dat nuttig zijn voor uw ziel of niet? Dat is niet nuttig voor uw ziel. En als de crisis in uw leven komt, dan denk je, had ik nou maar gehoord. Dat heb je niet gedaan. Voelt u dat de schuld dan wel bij u zit? Jongelui, ik bij jullie. Hè? Gewoon horen. Je oren open doen. Het Heer bedoelt met het horen goed luisteren. En dat je daar dan zegt, hey, de Heer Jezus, die wandelt door zijn woord in ons midden en die wil tegen ons vanmorgen wat zeggen. Want we weten dat de Heer wandelt nu niet midden de menselijke natuur, maar hij wandelt onder ons door zijn woord. En dan komt de Heer bij u en zegt, hey joh, word wakker. En ieder die tot mij komt, fijn dat je in de kerk zit, en die mijn woord hoort, goed luister, thuis misschien opschrijft, dat zijn woorden van de levende God. En die woorden van de levende God, ja, wat hebben die voor inhoud? Nou, dat kunt u die bergreden ervoor allemaal lezen. Begin met de burgers van dat rijk, zalig en wee. Begin met hoe we omgaan met onze vijanden. Hoe we omgaan met onze broeders, mede gemeenteleden. En die woorden vertellen ons ook dat je hebt vruchtdragende bomen en niet vruchtdragende bomen. Je hebt waarheid en namaak. En dat zijn die woorden Gods. En dat we die woorden horen om daar wat mee te doen. Dat staat er ook, hè, doen. Dat is natuurlijk ook weer een beetje een moeilijk woord. Maar dat we die woorden echt horen. Zeg, ziet u dan ook in de kerk om wat te horen? Van nature, hè, dan, ja, we horen misschien wel, maar we luisteren helemaal niet. Of we hebben helemaal geen zin om te horen. Of we hebben ons al een oordeel aangematigd en we hebben al gezegd, ja, dat staat nog wel in de Bijbel. Maar eigenlijk heeft de Heer Jezus dat natuurlijk helemaal verkeerd verteld. Helemaal fout. Zo'n soort ideeën, hè? Die kun je allemaal meebrengen. Inderdaad, sta maar over zo'n tekst. Helemaal zo'n lastige tekst. Niet over praten. Past niet in mijn denken en zo. We denken er anders over en dat soort dingen meer. En dat staat hier allemaal wel. En God wil vanmorgen dat u naar dat woord van hem hoort. Want dat woord, dat is een ontdekkend woord. Ik ga even wat over het algemeen over het woord vertellen van de zaligmaker. En dat ontdekkende woord, dat leert ons wie we eigenlijk zijn. Het is niet altijd prettig om dat te horen. Past ook niet bij onze levensvisie en zo. Dat is wel erg nuttig. Het is net als iemand die eens even naar de dokter gaat en vermoedt dat er iets mis zou kunnen zijn omdat hij bijvoorbeeld zomaar afvalt of erg moe is 's avonds elke dag. Het is naar de dokter en zegt, ja dokter, ik weet niet, ja, ik kan nog wel werken, maar 's avonds ben ik al zo moe. En ik word ook magerder en zo. Zouden we wat aan de hand zijn? Nou, zegt die dokter, laten we eens kijken. Laten we even een test nemen van mijn bloed en wat urine en wat ontlasting. En dan zegt die dokter, ja meneer, ja, u voelt het wel niet, maar het is toch wel heel erg, ja. En dan schrikken we. Zit u ook eens in de kerk? En u denkt van, ja, er is eigenlijk niks aan de hand. Ik ben 40 jaar, ik kan nog een jaar of 50 mee, want de mensen worden gemiddeld 50 jaar oud. Ik voel me gezond, is een beetje moe. En we plotseling in de kerk dat u een Adamskind bent. En dat als u van de week door een hartstilstand sterft, u zo wegzinkt in de hel. Dan denk ik, ja, dominee, ja, alsjeblieft er niet te diep en niet al die sombere, nare dingen vertellen waar we zo depressief van worden en zo. En ja, maar dat is wel mijn plicht. He, om u te waarschuwen voor uw eeuwig verderf. En dat u leeft, als u geboren bent, als u verder leeft, dat u dan zomaar zachtjes aan zo de rampzaligheid inglijdt. Want de meeste mensen die gaan niet als wilde boeven naar de rampzaligheid. En die gaan niet als grote dronken lappen en weet ik wat allemaal. Maar de meeste mensen die gaan op die zomaar kalmpies aan, zakken we weg in de rampzaligheid. De meeste kerkmensen. Dus daar moet u erg voor oppassen. En laat u dan waarschuwen. En dan heeft de Heer de hele boel ontdekkende dingen gezegd in de Bijbel. Dat we het aan de buitenkant wel keurig in de orde kunnen, maar van binnen zijn wit gepleisterde graven. En dat de bijl, zegt Johannes de Doper, al reden aan de wortel van de boom is. En dat de ergste kwaal, dat is niet de buurman en de overbuurman of iemand anders, dat zijn we zelf. Want er zit een inwonend verderf in uw hart. En daar zit de kwaal. En dat laat de Heer zien in de spiegel van de heilige wet. En die veroordeelt ons. We hebben zondag 5 ook gezegd, dat is die dronken jongen die op de weg zit. Gaat nog niet herhalen. En je moet er van af. Want het gaat niet goed. Ik ben er afgehaald. Gearresteerd noemen we dat. Een woord hoort. In de tweede plaats een evangelie. En wat heeft de Heer ook verteld? Wat heeft hij die scharen verteld? Wat heeft hij keer op keer herhaald? Nou, waarom die gekomen was? Waarom is de Heer Jezus nou gekomen? Hij is gekomen, zegt de Bijbel, om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dat zeiden de fariseeën een beetje misprijzend. Het was wel waar. En dat is het heerlijke evangelie van redding van arme zondaar. Als er iets is in de Bijbel wat naar voren komt, dan is het dat wel. Hè? Dat nou het allerheerlijkste boodschap is in deze wereld. Dat noemt Paulus zichzelf een uitdeler van de menigerlei genade Gods. Die tot mij komt en mijn woorden hoort. Ja. Ik denk dan aan Naomi, die zat dat ook te vertellen tegen Rut en tegen Orpa. En Orpa vond dat mooi en Rut vond dat mooi. En ze hebben allebei naar die woorden zitten luisteren. Ze hebben dat echt gehoord. En ze hebben het allebei nog aangenomen ook. Ja, want anders waren ze niet meegegaan met Naomi naar dat land Kanaan. Alleen, wat was er nou mis met Orpa? En wat was er nou wel goed in orde bij Rut? En dan komen we bij het slot, bij het laatste stukje. Want die tekst waar we vanmorgen over nadenken, die staat dus in dat kader van komen, horen. doen. Praktijk. Want hij zegt daarvoor, hè, we kunnen wel zeggen, heren, heren, maar het wordt geen praktijk. U doet het niet, ik krijg geen gestalte. Wat ik u nou allemaal zeg, daar zie ik niks van terug in uw leven. Die mijn woord hoort en het doet. Ja, dan ga ik eerst dan ga ik dat over dat doen. Hè. Dat is natuurlijk best een beetje een lastig woordje voor ons. Hè. Wij zijn natuurlijk allemaal opgevoed met de gedachte, een mens kan niks en God doet alles. En dat is een hele, voluit, 100% Bijbelse gedachte. Dat God het voor 100% doet en God alleen door de Heilige Geest. Maar vervolgens moet die grote waarheid ons natuurlijk niet op een stoeltje neerzetten en denken van, nou, dan zijn wij er klaar mee. Want dan schuiven we de schuld natuurlijk van onze verlorenheid op God. Maar daar ligt de schuld natuurlijk niet. Die schuld ligt bij u en bij mij. Dus dat woordje doen, bedoelt de Heer ermee dat die woorden van hem inhoud krijgen in ons leven. En dan zijn er twee mogelijkheden. We komen, we horen en we doen ze niet. En dan hebben we geen fundament. En als we dan gaan sterven, dan is het voor eeuwig te laat. Ja. De Heer legt de volle verantwoordelijkheid gewoon bij zijn hoorders. Het is te laat. Voor eeuwig. En dat is allemaal eigen schuld. Want u hebt het. U bent gekomen, u hebt het gehoord, niet gedaan. En dan leert de Bijbel ons dat dat onze schuld is en niemand anders. U kunt dus niet zeggen dat komt door de duivel of dat komt door mijn ouders of dat komt door Henk, Piet of Klaas. Nee, u bent de schuldige. Maar als u dat laat wachten tot het eind van uw leven, is het wel te laat dat u erachter komt. U komt er een keer achter. Maar als u na de dood erachter komt, is het te laat. Want de Heer zegt, dan heb je een huis gebouwd zonder fundament. En de val van het huis is groot. Gekomen, gehoord, niet gedaan. Net als bij Orpa toen het erop aankwam. Nou, zei ze toch van, het lijkt me toch verstandig om weer terug te gaan naar Moab. Want daar heb ik een man en die taal van dat land ken ik enzovoort. En zo ging Orpa terug. En Judas, ook een tijdje meegelopen. Maar ging zich tenslotte ergeren en ging ook terug. En Esau en Kain. En zo kunnen we een hele lange reeks namen opnoemen. Absalom uit de Bijbel van mensen die het wel gekomen, wel gehoord, maar niet gedaan hebben. En dat is hun eigen schuld. Gemeente, en dat is heel pijnlijk en dat is heel belangrijk. Dat we daar nou achter komen. Hè. Het is niet de schuld van de dominee. Het is niet de schuld van de kerk. Het is niet de schuld van God. Het is mijn eigen schuld. En dat de Heer Jezus zegt in Johannes 5. Gij wil tot mij niet komen. Dan staat de Heer Jezus. Staat hier, jongens, kom nou alsjeblieft. Kom nou toch alsjeblieft. We gaan allemaal naar huis. En gij wil tot mij niet komen. Je wil het niet. Er staat zelfs in de Bijbel. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. Maar de Heer was er verwonderd over. Zoveel tegenaan, zoveel laten zien. En zo vaak genodigd. En tenslotte aan het eind van zijn leven. Ja, velen wandelden niet meer met hem. Dat is erg. De weg geweten en niet bewandeld. Ja, je kunt zeggen, ja, maar dat is toch de mens van natuur. Ja, dat weet ik allemaal wel. Maar het is wel uw schuld. En ik geloof eerlijk gezegd, als God door wederbarende genade doordringt in ons leven, dat we daar dan bij bepaald worden. Het was echt niet God. Het lag echt niet aan de kerk. Het lag echt niet aan de dominee. Het lag aan mij. En nergens anders, punt. En als dat waar wordt, dan zakt u gewoon door de bank heen. Een schrikje. Net als Paulus. Want die jongen die dacht dat hij toch een goed werk aan het doen was door die volgelingen van de Heer Jezus te vervolgen tot in Damascus toe. Met een hele partij mensen erbij. En ze zouden die secte van de Heer Jezus wel eens uitroeien enzovoorts. En dan op de weg naar Damascus. Saul, wat vervolgen. Gij mij. Wie zijt gij? Nou, die is een geschrokkenheid. Ja, ben je ook wel eens geschrokken. Dat het nou allemaal uw eigen schuld was. Dat u met de beste bedoeling de meest verkeerde dingen zat te doen. En dat u met Kolbrug in die zak wormen terecht kwam. Want dat leert de Heer, hè? Dat was die Bijbelse leer. Zo eerlijk terugvindt in de brief van de apostel Paulus. Mij de allergrootste der zondaren, mij de minste der heiligen. Barmhartigheid geschiet. Nou, ik geloof echt dat God ingrijpt. Hè. Dat zijn. Nou, dat, niet dat je daar nou op moet gaan leunen. Zei, toen en dan maak je weer de grond van. Dat is natuurlijk ook niet. Maar als God ingrijpt, dat vergeet je nooit meer. Zijn huis aan bouwen was op zand. Dat is de eeuwigheid te dragen. Blijkt het maar heel concreet. Zo, jongens en meisjes. Als God in je leven komt, hè, dan is het niet, ik moet sterven, oh, als ik oud word, of weet ik wel, dan moet ik morgen sterven, vandaag wel. Dan kan het je zo aangrijpen, dan vliegt het je aan. Dan zijn ze midden in de avond niet durf te gaan slapen, omdat je denkt, als ik morgen niet wakker word, ik zou vandaag kunnen sterven, dan val ik in de handen van de levende God. En die God heb ik beledigd, die God heb ik onteerd. Snappen jullie dat? Vraag eens of de Heer dat je wel leert. Tot mij komen, naar hem horen en doen. Nog niet doen, dat is onszelf werk. En wel doen. Ah, dat is. Dat zegt de Heer ook. Hè. Dan krijgen we de goede mens. Die brengt, vers 45, het goede voort uit de goede schat van zijn harten. Dat is het werk van Gods genade. Dat is natuurlijk innerlijk gewerkt door de Heilige Geest. Door de wederbarende werking van de Heilige Geest. En dat gaat zich uiten. In doen. Dat wordt zichtbaar. Wat heeft de Heer hier net hiervoor gezegd? Hè? Hij zegt, je hebt kwade bomen en goede bomen. En die goede boom brengt die kwade vrucht. Brengt geen kwade vrucht. En een kwade boom brengt geen goede vrucht voort. Maar een goede boom brengt goede vruchten voort. Dan gaan we er komen, gaan we horen, en dan krijgt die boodschap van de Heer ook handen en voeten in ons leven. Hoe krijgt die handen en voeten? Hoe krijgt dat genadeleven nou handen en voeten? Graven, verdiepen en leggen, fundament leggen. Dan krijgt dat handen en voeten. Doordat we. Omdat God dat in de Bijbel zegt. Hè, onszelf verfoeien. Keer op keer. En elke keer weer opnieuw. Zolang een mens zichzelf nog in de hemel aan het prijzen is. Moeten we niet denken dat er ook maar een druppel genade verheerlijkt is in zijn leven. Gods kinderen komen aan de grond. En dan komen ze van die andere stakkers tegen. Doen. Dat is het begin, maar niet het fundament. Doen. Mijn woorden horen en doen. Jezus zijn lippen gaat open. Uw woorden van hem horen. Dat die door het werk van de Heilige Geest gestalte krijgen in ons leven. U dan die gelooft, is hij dierbaar. De elkaar. We hebben echt nodig, elke dag opnieuw. Doen. We hebben nodig als ochtends wakker wordt. We hebben hem nodig naar de kerk gaan. We krijgen hem nodig in de dagelijkse gang van het leven. Dan wordt hij de schoonste van alle mensen, kinderen, is genade in zijn lippen uitgestort. Dan zijn er momenten dat die vijf lettertjes van Jezus hem zo kunnen aangrijpen. Jezus, zalig maar, dat is geen emotie. Er ligt er alles op, Emmanuel. Soms dan ga je mee met die herders naar de kribben. Soms dan hoor je als waar de Heer tegen jezelf zeggen. Kom maar Thomas. En dat je hem nastamelt, mijn Heer, mijn God. Tot hem komen. Naar hem horen. En doen. En dat het leven van de ware dankbaarheid door Gods genade handen en voeten krijgt in je leven. De Jezus zei tegen Simon Petrus, Jacobus, pas geleden overdag, 5 januari. Vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En dan staat er in vers 11 in Lucas 5. En zij volgden hem. Akolutheo in het Grieks. Volgeling van de zaligmaker. En gemeente, nou heb ik dat zo een beetje tegen u gezegd. En dat is dat heerlijke leven met de Heer. Leven met de duivel, dat stelt teleur. Leven met de wereld eveneens. En dat nou de rijkste mensen zijn op de aarde. Dat zijn de mensen die leven uit zijn hand en in zijn gemeenschap. En dat is nou elke keer het allerzoetste leven. En dan kom je erachter dat dat doen, het is wel je begeerte, maar het komt nou niet zo bar veel van terecht. Laat ik maar zeggen, er komt heel weinig van terecht. Maar het moet wel gebeuren, toch? Doen. Dan staat daar die zaligmaker. A. Is hij de schoonste van alle mensenkinderen? Hij is schitterend in zijn woord. En B. Alles wat hier nou in staat, hè? Dat heeft hij voor u gedaan. Want hij heeft niet alleen de schuld betaald. Hij heeft ook de wet volkomen gehoorzaamd. Hij heeft het niet voor zichzelf in de eerste plaats gedaan. Dat heeft hij nou voor zijn kerk gedaan. En dan zegt Petrus, dat is zo'n discipel die goed geluisterd heeft later in een van zijn brieven. 1 Petrus 2. Opdat we nu zijn voetstappen volgen. Hij is het voorbeeld. Wat heeft de kerk dan in de Christen der Schriften? Een uitnemend voorbeeld van een goede mens, van een wijze bouwer, van een zaligmaker. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulke is mijn liefste, o gij dochteren van Jeruzalem, die tot mij komt, en ieder mijn woorden hoort en dezelfde doet. Ik zal u tonen wie hij gelijk is. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 119, vers 7. 119, vers 7. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.